Dit is Radio Oras, de Molukse stem in Amsterdam en omstreken. Wij zijn iedere zondagavond te beluisteren tussen 8 en 9 uur. Op de kabel 103.3, in de ether 106.8.
Slamat malam, goedenavond allemaal. Stap voor stap komt er meer ruimte en worden coronamaatregelen versoepeld. Zo mogen we sinds 1 juni weer een terrasje pakken en gaan de sportscholen op 1 juli weer open, zolang het coronavirus maar onder controle blijft. De studio mogen we helaas nog niet in en dus luister je naar een uitzending van Markiza vanaf thuis gemaakt en als altijd over passie en drijfveren. Voor deze special edition belde Jane met sportschool-eigenaar Michael Jaflaun, met muzikaal duo Florentien Mol en Geronimo Latometen en met filmmaker Alexander Maust. Alexander heeft ooit hier bij Salto tijdens de ITVA programma's gemaakt waarin hij filmmakers interviewde. Vanavond is hij zelf de geïnterviewde. We starten met een nummer van Flo & Mo, It's a New Me. Michael Jaflaun is mede-eigenaar van sportschool Menap in Westervoort. Sportscholen gaan mogelijk open op 1 juli. Is Menap up to it?
We hebben eigenlijk direct zoiets van, nou oké, okay, we moeten de mensen absoluut in beweging houden. Want ja, stilzitten is gewoon achteruitgang. Dat hebben we eerst, het was eigenlijk eerst een beperkte sluiting. We moesten wel sluiten, maar we konden nog wel binnen het een en ander doen. 1-op-1 training kon nog wel doorgaan. Op een gegeven moment zeiden ze, nou, binnen ook niet meer, ook niet een x-aantal personen, gewoon absoluut niet. En toen hebben we eigenlijk alles omgeschakeld naar het online platform. alles via social media. Even wat informatie ingewonnen van oké, hoe gaan we, hoe kunnen we live trainingen doen? Dus dat zijn we op een gegeven moment gaan doen. En zijn we dat eigenlijk via Zoom gaan doen. En ook echt aangeboden naar de mensen toe, naar de leden. Ja, op een gegeven moment in een notendop eigenlijk zo gepresenteerd van we kunnen online live trainingen volgen, dus ook op inschrijving. Dus eigenlijk de situatie hoe die was, exact hoe die was, omgetoverd naar het online gebeuren.
Oké, dus dat pakte goed uit.
Ja, eigenlijk heel goed. Ja, het is natuurlijk zo dat niemand die wil stilzitten. En ja, we hebben door de jaren heen hebben we best wel wat trouwe community opgebouwd. Dus iedereen wil gewoon trainen. En dus dat hebben we online aangeboden. En eigenlijk direct de eerste les vol met echt een stuk of 20 man tegelijkertijd trainen. Ja.
Ja, en jullie zijn een expert op gebied van fitness en voeding, maar ook op gebied van coaching en gedrag. Merken jullie dan aan jullie leden dat er eigenlijk nu meer dan ooit behoefte is aan jullie expertise? Want ja, iedereen moet thuis werken, de koelkast is in de buurt, chips en cola is binnen handbereik.
Ja, ja.
Heb je dat gemerkt?
Ja, dat hebben we absoluut gemerkt. Eigenlijk zijn niet alleen heel trouw, maar ook heel eerlijk. Wat ze eigenlijk direct zeiden tegen ons, Mike, ik grijp gewoon te snel naar een stukje chips en een colaatje. Kun je me alsjeblieft helpen? En eigenlijk op basis, op grond van die informatie, hebben we eigenlijk ook weer geschakeld. En dus wat hebben we gedaan? We hebben eigenlijk soort huisbezoeken gepleegd, huisbezoek PT'tjes, personal trainingen, gewoon om echt naar ze toe te gaan en ook gewoon van hey, hoe gaat het nu? En we zitten in een rotperiode, hoe gaat het nu? Hoe gaat het met voeding? En maar ook direct ter plekke te gaan trainen. Zodat ze toch getriggerd blijven en scherp blijven, want ja, ze hadden daar gewoon behoefte aan. Die vraag was er gewoon. Dan kunnen jullie alsjeblieft hier iets aan doen, want ik red het niet in mijn eentje.
Ja, dus eigenlijk gewoon bijna op maat dit.
Ja, dat hebben we eigenlijk bijna op maat inderdaad. Dat klopt.
Geweldig zeg. Maar nu hebben jullie afgelopen dinsdag, dus tijdens de persconferentie gehoord, dat de sportscholen weer open mogen vanaf 1 juli. Nou, dat is nu denk ik nog een kleine 5-6 weken of zo.
Ja,
wat was jullie reactie? Want aanvankelijk zou het 1 september zijn.
Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, een behoorlijk dubbel gevoel. Ja. Enerzijds, tuurlijk, je bent blij dat je weer wat bewegingsvrijheid krijgt, dat je meer mag doen, dat je open mag. Maar tegelijkertijd bekijk je ook de andere kant van, oké, ze zeggen wel, op het moment dat ik het eigenlijk de conferentie bekeek en beluisterde, was het niet de eerste zin, jullie mogen open. Nee, de zin luidde, mogelijk 1 juli open.
Ja.
En dat woordje mogelijk baarde me eigenlijk best wel wat zorgen.
Mm-hmm.
Omdat het niet direct een teken was van je mag nu al juichen.
Ja.
Want ook al mag je open, die maatregelen die blijven mega scherp. Die worden misschien nog wel scherper.
Ja.
En wat ze dan ook vertelden is natuurlijk dat mogelijk open, dus afhankelijk van de aankomende periode. Hè. Hoe gaan de cijfers eruit zien? Gaan ze stijgen? En mits ze gaan stijgen, dan gaat het antwoord natuurlijk anders luiden. Dan volledig open op 1 juli.
Ja.
Dus dat is een beetje een dubbel gevoel. Dus eigenlijk bekijken we het per week. Van oké, wat zijn de ontwikkelingen? Maar wel 2 stappen vooruit blijven. Want mocht het echt zo zijn, je mag open. dan zijn we ook gewoon klaar om over te gaan.
Ja, hebben jullie al voorbereidingen getroffen?
Ja, ja, absoluut. Kijk, natuurlijk hebben we de afgelopen periode heel wat moeten schakelen. Alles naar online, naar het online platform moeten schakelen. Waardoor je heel erg creatief hebt moeten zijn. Dus er zijn nieuwe concepten ontstaan. En de huidige concepten die zijn ontstaan vanwege de corona-omstandigheden, ja. Die blijven. En we kunnen daarnaast ook gewoon wel weer binnen aan de gang. Okay. Voor zover de oude situatie mogelijk is.
Ja, want hoe ziet dat er dan uit qua logistiek bijvoorbeeld?
Ja, kijk, de oude situatie, dat is gewoon binnen trainen. En of het nou hoeveel personen dan ook toegestaan is, dat is geen probleem.
Nee.
Maar de buitentrainingen, ja, dat is natuurlijk een stukje logistiek aan vast. Omdat je met materialen zit. Dus ja, we moeten wel even kijken van hoe gaan we het oude concept, de oude situatie opnieuw aanbieden en in dat nieuwe jasje steken.
Ja.
Maar hoe dan ook, we zijn daar klaar voor. Ja,
ja, je hebt natuurlijk ook nog dat gezondheidsaspect. Hoe gaan jullie dat dan doen? Bijvoorbeeld gaan jullie checken of mensen klachten hebben? Moeten ze mondkapjes dragen? Of dragen jullie mondkapjes?
Nou, het is natuurlijk zo dat van begin af aan is de maatregel was je handen, schoonmaken van materialen. En daar zijn we nu eigenlijk al heel streng op naar onze leden.
Ja.
Dus op dit
daarvoor
moment,
misschien ook al.
Ja, ja, dus er werd elke avond voor de corona-omstandigheden werd elke avond na de trainingen ook gewoon schoongemaakt. En dat is alleen maar aangescherpt en... Eigenlijk is dat sowieso wel een positief ding. Het schoonmaken.
Ja.
Eigenlijk gaat er niet heel veel veranderen als we straks open gaan. Het is schoonmaken, boenen na elke trainingssessie. Het belangrijkste in het hele verhaal is dat de volksgezondheid erop vooruit gaat.
Ja,
en
precies.
Per ondernemer, of je nou in de sport zit, in welke branche dan ook. Het gaat hier om de volksgezondheid. En daar dragen wij absoluut een steentje aan bij. Sport te bewegen zorgt gewoon voor een sterk immuunsysteem. Je wordt gezonder van. Het zorgt ervoor dat je minder snel ziek wordt. Dus ja, ik ben van mening, eigenlijk van begin af aan al, ja, je moet gewoon sportscholen niet gaan sluiten. En als je gaat sluiten, dan moet je met regels gaan werken. En geen volledige lockdown gaan treffen.
Nee.
Want daar ga je op volksgezondheid ga je vooruit.
Thank you.
filmmaker Alexander Maus en zijn team leggen op dit moment de laatste hand aan de docufilm Just People, waarin we worden meegenomen in het leven van Sagra en Arash, twee jonge vastberaden vluchtelingen uit Iran en Syrië, aan het begin van het filmproject wonend in Athene. De coronacrisis raakt iedereen hard en de kwetsbaren waaronder vluchtelingen nog harder. Hoe is nu de situatie van vluchtelingen in Griekenland en in het bijzonder van de hoofdpersonen uit Just People? Krijgen de pandemie en de gevolgen ervan plaats in de docufilm, welke al in de fase van eindmontage was en is? Jane sprak erover met Alexander.
Just People is een documentaire en dat is Just People is de werktitel van een documentaire waar wij aan werken. En die film die gaat over de levensloop van een vijftal mannen en vrouwen en een enkele puber. Op het moment dat we haar filmen, dan is er nog een puber, maar ze wordt volwassen in de film. En die mensen die zijn als vluchteling naar Athene in Griekenland gekomen. En nou ja, dat doen we gedurende een jaar. We volgen ze net iets langer dan een jaar inmiddels. En in dat jaar, dus vanaf begin 2019 tot begin 2020, heb ik hun inmiddels 6 keer ben ik hun gaan bezoeken in Athene. Dus ben ik daarheen en terug gegaan. En ik heb gekozen, ik heb heel veel vluchtelingen gezien in Athene, want daar zijn er, we horen altijd verhalen over Moria en kampen op de eilanden, maar in Athene zijn er even zoveel, zo niet meer, vluchtelingen. En ik heb er tientallen gesproken en ik heb uiteindelijk gekozen voor 5 personages. Zahra, Arash, Miriam, Zardar en Abdullah. En Abdullah is de vader van Zahra.
Ja.
En dat meisje heb je ook kunnen ontmoeten in oktober.
Ja.
Ze hebben echt een heel bijzonder verhaal te stellen. Ze hebben een chockerend leven. Een levensloop gehad die behoorlijk heftig is. Vanaf het moment dat ze weggaan uit Syrië, waar het dus oorlog is, nog steeds. Ofwel vanuit Iran of Afghanistan. Ze gaan allemaal via Turkije en ze komen allemaal op een eiland terecht. Meestal Lesbos. En uiteindelijk raken ze verstrikt in een bureaucratisch verhaal in Athene. En daar komen ze dan in de film tijdelijk niet meer uit. En daar zit ik met mijn neus de camera bovenop.
Ja, het zijn dus verhalen van mensen die huis en haard hebben achtergelaten. En jij probeert hun leven zoals ze die nu leiden vast te leggen.
Ja, dat is ook goed gelukt. Het klopt helemaal dat je zegt, ik heb dat geprobeerd te doen. In het begin was dat enorm moeilijk om met vluchtelingen die je nog niet kent goede afspraken te maken. Omdat zij continu in een soort van stroomversnelling zitten van gaan we links, gaan we rechts. En op dat moment had ik natuurlijk ook het vertrouwen nog niet van deze mensen. En het is dus gelukt om hun vertrouwen en mijn afspraken vertrouwen te krijgen en mijn afspraken te kunnen nakomen naar hen. En dat leven vast te leggen. En dat is gelukt. En dat gaan we nu in de montage uitwerken.
Is er een directe aanleiding geweest voor jou om deze documentaire te maken?
Een directe aanleiding voor mijzelf om de film te gaan maken was dat ik een reis wilde maken naar Oost-Turkije en naar Syrië. Dat stuk van het Midden-Oosten is de bakermat van onze westerse beschaving. Dus nog voordat de Griekse beschaving zijn intrede deed zoals we die nu kennen uit die geschiedenisboekjes en uit de mythologie. Maar die reis die kon ik natuurlijk niet meer maken. Enkele jaren na het begin van de oorlog in Syrië kwam de stroom van vluchtelingen richting Europa serieus op gang. In alle mediaverslagen werden steeds weer dezelfde beelden en geluiden terugvertoond. Dus Kamp Moria op Lesbos, of het eilandje Lampedusa in Italië. Ofwel de zogenaamd hoopgevende Turkije-deal, waarbij vluchtelingen tussen Griekenland en Turkije met steun van de Europese gemeenschap uitgewisseld zouden kunnen gaan worden. Steeds werd het beeld geschetst dat er gewerkt werd aan een oplossing om het migratieprobleem op een humane manier echt aan te pakken. Maar mensen verdronken en masse op de Middellandse Zee. De leefomstandigheden in vluchtelingenkampen In de Balkan en in Griekenland waren mensen onterend. De EU-landsgrenzen gingen stelselmatig steeds verder dicht voor vluchtelingen. En uiteindelijk werden burgers zelfs gearresteerd wanneer die mensen in nood op zee probeerden te redden. Bovendien ging het in de media altijd over getallen en niet of nauwelijks over mensen van vlees en bloed. Mensen met een ziel, met kwaliteiten, dromen, kennis, lage of zelfs hogere opleidingen. En al helemaal niet over de menselijke warmte en zorg die ze in zich hebben. Ze werden ons lezers en kijkers gepresenteerd als getallen, als nummers. En dode aantallen op zee werden simpelweg opgedreund. Alsof het over vliegen gaat, alsof iemand ergens een mug doodslaat. Ik ben van mening dat de geschiedenis ons geleerd heeft dat we mensen per definitie niet als getallen moeten zien, maar als individuen. Ik heb daarom ook diep respect voor mensen die zo een levensgevaarlijke reis maken en daarbij de levens van hunzelf en hun kinderen op het spel moeten zetten. Het zet mij in ieder geval aan tot denken. Ik realiseer me heel goed dat wij het hier heel goed hebben. Zelfs gedurende coronatijd hebben we het nog 10 keer beter dan zij. Er is absoluut geen vergelijking mogelijk tussen ons probleem of hun probleem. En wat daarbij nu in de montage uitkomt, is echt een heel ander en positiever beeld dan dat we doorgaans krijgen van die vluchtelingen. Wat wij zien is dat de mensen in deze documentaire alle een hele duidelijke en legitieme reden hebben gehad om hun thuislanden te verlaten. Hun levensverhalen toonden mij dat ze doodsangsten hebben doorstaan door te vluchten. Ze deden het niet uit opportunisme. Het was altijd uit pure noodzaak alleen. Het enige dat ze nu wensen is een veilig thuis en een mogelijkheid om een degelijke, stabiele toekomst op te kunnen bouwen voor zichzelf. Het zijn enorme, warme, creatieve, levenslustige mensen met sociale vaardigheden waar veel mensen u tegen zouden zeggen. Sterke mensen dus, die een hele realistische droom koesteren. In dat opzicht heb ik deze mensen bewust gekozen, omdat ik hen allemaal vanaf het begin als hoopvolle en als krachtige mensen heb mogen leren kennen.
Hun droom was het, van al die mensen in mijn film was het om naar Nederland of naar Duitsland of naar Noorwegen of naar Engeland of naar Frankrijk te gaan. Maar dat mochten ze dus niet meer. Ja, dus dat verdrag dat had ten doel of heeft ten doel om ervoor te zorgen dat mensen niet gaan zwerven in Europa. Dat ze niet gaan, tussen aanhalingstekens, gaan shoppen tussen landen. Dus ze zeggen, nou, we gaan het hier eens proberen, we gaan daar eens proberen. Dat was het doel van dat verdrag. Maar met als gevolg, het gevolg daarvan is dat ze hopeloos vast komen te zitten op één plek waar dat er geen werkgelegenheid is, waar dat er racisme is, waar dat ze eigenlijk niet geaccepteerd worden en waar dat de asielprocedures veel te lang zijn. Veel te lang. Dus dat gaat over jaren. En in die jaren, dus 2, 3 jaar tijd, moeten ze zien te overleven. En daar gaat die film over, over dat moment. Die tijd die ze eigenlijk zweven in een soort van vacuüm van waar moet ik naartoe, wat kan ik doen, ik kan niks doen. Ik mag niks doen. En dat is iets wat zelden gerapporteerd wordt. Wel in de zin van, mensen, al die tv-ploegen die gaan naar Moria. Of ze gaan naar Lampedusa. Maar je hoort niks over die enorme grote groep mensen die eigenlijk door zouden willen. En die al asiel bijna hebben gekregen of net hebben gekregen, maar niet door kunnen. Dus die gewoon echt vastzitten. Die zitten legaal vast. Dat is die zitten legaal vast of illegaal vast. In Griekenland. En dat is beleid. Begrijp je? Dat is niet iets wat zij bedacht hebben, maar dat is iets wat hen wordt opgelegd.
Je vertelde dat je hebt hun vertrouwen moeten winnen. Ik kan me voorstellen dat als mensen in zo'n overlevingsstand zitten, dat ze zoiets hebben van, ja, heb je weer zo'n journalist? Ga weg. Maar terug als je iets voor me kan betekenen.
Ja, beide dingen zijn absoluut waar. In eerste instantie van, hoe krijg je vertrouwen? Of hoe hebben zij het vertrouwen in mij? Want ik bedoel, ik moet hun vertrouwen winnen. Maar het gaat er natuurlijk om bij mij. Het is hun keuze om mij te vertrouwen. Het is niet mijn keuze. Dus zij moeten ons als filmploeg, of mij in eerste instantie mijn eentje als researcher en dan soms met een iPhone en daarna met een grotere camera en daarna nog een keer met een grotere camera, moeten ze mij gaan vertrouwen en alles wat ik meeneem. En niet bij iedereen lukte dat. Dus ik heb tientallen mensen gescreend en gesproken, zowel binnen als buiten kampen, in huizen, op straat, in parken, in cafeetjes. Sommigen wilden incognito blijven, wilden alleen maar dat de audio-opnames werden gemaakt, et cetera, et cetera. Maar op een gegeven moment win je vertrouwen, omdat je gewoon, mijn manier om dat te doen is gewoon echt geïnteresseerd te blijven, echt je afspraken te blijven nakomen. En ook de andere mensen die je inmiddels hebt betrokken in de film te laten zien. Kijk, van dit is wat we doen. Dus, ja. Dus ik heb hun ook gewoon video- en audio-opnames laten horen. En een groot voordeel dat we hebben is natuurlijk social media. Al die mensen kunnen met elkaar contact onderhouden via hun smartphones. En zien mij dan ook terugkomen als een kennis of een vriend van. En dan zien ze ook dat ik voor de een of de ander hetzelfde doe als voor hen. Gewoon naar ze luisteren. Hè? Gewoon aanwezig zijn. Luisteren, kijken. Wat hun enorm stoorde is dat de ploeg van ARD, Duitsland, BBC, 1, 2, 3, Al Jazeera, Egyptische televisie, je noemt het maar op, Franse televisie, Nederlandse televisie, allemaal langskwamen voor een quoteje. Dus alle mensen in de film spreken, in mijn film, spreken Duits of Engels als tweede of derde taal. Zodoende kunnen we ook gemakkelijk communiceren. Dan is het ook meteen voor een groot publiek duidelijk wat we aan het doen zijn. Maar ze zijn ook allemaal een keer door andere ploegen geïnterviewd. En om heel eerlijk te zijn, ze baalden zo ontzettend van de oppervlakkige berichtgeving. En dat ze er dus ook niks voor terugkregen. Dus Zagra, die je ontmoet hebt, die is wel 5 keer geïnterviewd voor een interview in een print media. Dus gewoon in een magazine of online. En ik geloof 3 keer of 4 keer met een cameraploeg. Maar daar heeft ze nooit meer iets van gehoord van die mensen daarna. Nou, wij wilden het dus absoluut anders doen. Wij hebben gewoon contact met deze mensen, nog steeds. En iedere dag, of iedere 2 dagen of 3 dagen. Gewoon zoals, zoals je normaal met elkaar om zou gaan.
Ja.
Dus ik denk dat dat wel geholpen heeft, dat ze dat op die manier aangepakt hebben.
Jullie luisteren naar Radio Oras, de Molukse omroep in Amsterdam en omstreken. Vanavond met Markiza, het programma over passie en drijfveren.
Alexander, de coronacrisis. Die treft ons allemaal. Ja, die kwam daar ineens als een soort van spook. Nee, wat ik zei, die treft ons allemaal. In het bijzonder kwetsbare groepen. En daar vallen ook vluchtelingen onder.
Ja, natuurlijk.
Wat heb jij gezien? Wat voor impact heeft deze crisis op de vluchtelingen in Griekenland en dan nou in het bijzonder dan de vluchtelingen op het vasteland?
Ja, er is natuurlijk wel een verschil tussen. Als we het hebben over vluchtelingen, waar dan ook ter wereld, moeten we wel een onderscheid maken tussen mensen die daar in een kamp zijn opgesloten. Die wachten op een asielprocedure, die bijna of tot nauwelijks rechten hebben om dat kamp te verlaten, die geen middelen hebben, die geen financiële middelen hebben. Of vluchtelingen die al een vorm van autonomie hebben, die dus een stapje verder zijn, die al een beetje in society, in de maatschappij zijn opgenomen. Ik heb nu contact met mensen die in die fase 2 zitten. Dus ik ben ze aan het begin van het proces gaan volgen en ze zijn nu al een stapje verder. Ze hebben bijvoorbeeld al een Grieks paspoort of een vluchtelingenpaspoort. En ze hebben een huis of ze zitten al langdurig in een kamp.
Okay.
En dus ze leven dus niet meer op straat. Dus ik wil even dat scheiden. Dus stel dat mensen dus nu op straat leven, dan is dat een grote ramp. Dat is gewoon een totale ramp, want die mensen worden allemaal van straat geplukt, inclusief de Griekse mensen die op straat leven. En er zijn natuurlijk ook veel Griekse daklozen, gewoon Griekse burgers die geen werk hebben, geen huis hebben, geen geld hebben. En al die mensen die worden van straat geplukt, zodat de straten schoon zijn. En waar ze allemaal naartoe worden gebracht, dat weet ik niet. Dat gaat echt mijn petje te boven. Dat gaat te ver om dat uit te zoeken. Maar dus voor de mensen die nu in woningen leven, van UNHCR, dat is de vluchtelingenorganisatie die wereldwijd zich bezighoudt met de belangen van vluchtelingen in landen waar dat ze asiel zoeken. De Griekse regering heeft nu aangekondigd dat ze deze zomer 12.000 van die vluchtelingen op straat willen zetten. Dus dat ze uit de huizen willen halen die hen zijn toegewezen door UNHCR of op een andere manier IOM, organisaties die zich bezighouden met het huisvesten van vluchtelingen.
En met welk doel is dat?
Nou ja, als ik dat zou weten, als je dat überhaupt kunt begrijpen, je gaat natuurlijk niet ten tijde van corona 12.000 mensen dakloos maken. Dat
nee,
is totale waanzin.
Precies, iedereen moet juist binnen blijven, hè, om het virus in te dammen. En deze mensen worden gewoon op straat gezet.
Ja, tussen aanhalingstekens gewoon. Want dat is totaal waanzinnig. Dat is totaal krankzinnig. Moet je voorstellen, ik weet niet precies hoeveel miljoen mensen Griekenland nu heeft als inwoneraantal. Maar het is geloof ik 10 miljoen of ik zie niet eens 11, ik weet niet precies. Maar moet je voorstellen dat je daar even 12.000 van mensen die nu in een huis wonen of nu in een veilige omgeving wonen, dat je die op straat gaat zetten. Moet je voorstellen dat je dat in Nederland doet. Dat is gewoon een krankzinnig idee. Begrijp je? Dus dat
ja.
En met welk doel ze dat doen, dat is waarschijnlijk het stigmatiseren. Opnieuw het black sheep, dus het zwarte schaap. Een zwart schaap maken van de vluchtelingen. Ze worden weer tot een probleem. Je gaat ze weer op straat zien. En dat helpt rechtse groeperingen om weer in de politieke zadel te klimmen. Begrijp je? Want dan wordt het weer zichtbaar dat ze er zijn, dat ze een probleem veroorzaken op straat, dat ze misschien wel gaan stelen bij een supermarkt, omdat ze gewoon niks hebben.
Ja.
Dus je moet echt niet denken dat die mensen geaccepteerd worden en gemakkelijk aan een huis kunnen komen wat ze kunnen huren. En heel veel Grieken willen helemaal niet verhuren aan dat soort mensen. Dus ze staan voor een enorm dilemma. Dus ja, ik krijg geregeld oproepen van mensen, dus via Instant Messenger, WhatsApp, spraakoproepen, geschreven tekstjes. Ik kan je er één of twee van toesturen later.
Next, hello, how are you? We are not fine yet because where we live is more than 15 who is infected with coronavirus and we are here. Security is police outside, we cannot move, we cannot do anything. We don't know, maybe we do also have coronavirus, we don't know yet. We are waiting the test. Please guys, if you can pray for us because we don't know. We are really in the bad situation. We don't know what to do, we are just waiting. And yeah, say hello to everyone there, okay?
En ja, ik kan ze niet helpen. Het is ook niet mijn rol om dat te doen.
Want als je het dan over 12.000 mensen hebt, dan heb je het over mannen, vrouwen, jong, oud en wellicht ook misschien wel kinderen, misschien zuigelingen.
Ja, Kijk, 1/3 van alle vluchtelingen in Griekenland, dat zijn kinderen. Ja. Dus dat zijn minderjarigen, moet ik zeggen, minderjarigen.
Ja.
En dat is enorm. Dus als je het hebt over 100.000 vluchtelingen in Griekenland, geteld, hè, dus die geteld zijn, die geregistreerd zijn op de een of andere manier, dan betekent dus dat je 33.000 minderjarigen daarvan hebt. En er zijn er een groot aantal van hen, die zijn alleen gekomen. Die hebben ineens hun ouders bij zich. Dus die zijn heel kwetsbaar. En ja, corona maakt het natuurlijk alleen nog maar erger.
Ja, daar is het gewoon nu voor nu geen oplossing, helaas.
Voor hun is het een totaal vage ding.
Ja.
En ja. Je hebt niet alleen het feit dat... Je moet goed begrijpen dat er is ook een enorme Babylonische spraakverwarring natuurlijk. Kijk, deze mensen spreken als eerste taal natuurlijk niet het Grieks.
Nee.
Misschien als tweede taal dat ze een beetje tot redelijk, laten we zeggen, B-niveau Engels spreken. Dus laten we zeggen middelbare school Engels. Maar de Grieken zelf spreken het niet altijd Engels. Dus ja, daar zitten ze dan weer, snap je?
Ja.
Ze zitten met elkaar opgescheept. Ik bedoel, ik ben echt niet tegen de Grieken, hoor. Laat ik even heel duidelijk zijn. Ik denk dat ze enorm werk verrichten. Niet erg handig of efficiënt. Maar ze doen hun best. Veel mensen die ik gezien heb, doen hun best. En veel mensen zijn ook heel hoopgevend en liefdevol en warm. Ten opzichte van al die mensen die hun land binnenkomen. Maar ze kunnen ze gewoon niet helpen.
Nee.
Ik bedoel, het aantal is te groot. De werkgelegenheid is er nauwelijks. Er is enorme werkloosheid binnen de Griekse bevolking. Hoe in godsnaam kunnen al die arme mensen, die andere arme mensen gaan helpen? Dat gaat gewoon niet. En Europa laat het gewoon afweten. Al jaren.
Ja.
Dus dan komen we bij waarom ik mijn film een andere titel heb. We zijn begonnen met de werktitel Just People, omdat dat vaak werd gezegd in de opnames. Van we are just people, you know, we're not terrorists, we're not from ISIS, we're just people. En toen heb ik dat als werktitel gebruikt. Maar nu dat we in de montage zitten en dat ik er met mijn crew en de mensen die meewerken aan de film, met name Lucerne Groot, over ben gaan praten, heb ik de titel Labyrinth geopperd. Dus doolhof. En labyrinth is een Griekse term. Het is een mythologisch verhaal over het labyrinth op Kreta, waar de Minotaurus woonde. Een Minotaurus is een half stier, half mens.
Ja.
Die figuur. En iedereen die in dat labyrinth kwam, of daarin verstrikt raakte, die vrat die op. En dus daar kwam je niet uit. Daar kwam je niet levend uit dat labyrinth. Labyrinth is een beetje een metafoor voor de stad Athene nu, zoals die er nu voor staat. Dus zowel vanuit ons, vanuit de westelingen, de Grieken en de toeristen die er zijn, en de buitenlanders die er zijn, maar ook vanuit de vluchtelingen die daarin verstrikt raken, die daar de weg kwijtraken gewoon. In de film laat ik dat zien, dat je er maar heel moeilijk uitkomt, als vluchteling. En het is heel passend voor de staat van zijn van al die mensen. Dus het is een soort van stilstand, een soort van vacuüm waar ze niet uitkomen. Het ronddolen in een terrein wat niet het jouwe is, waar je eigenlijk niet wil zijn vooral. Maar het is uiteindelijk toch hoopvol, omdat ik zie dat het hen wel gaat lukken. Ze komen er wel uit. Ze redden het wel. En dat vind ik heel belangrijk. Want ik wilde heel graag een project doen, een film maken die veel mensen kunnen zien en dat toch kracht geeft en hoop en vooral ook de mensen in de film in eer herstelt, zeg maar, want ze zijn afgedwaald tot een heel laag niveau. Ze staan helemaal onderaan de ladder als ze daar in Athene zijn. Maar de film is hoopvol en ik wil ook heel graag dat dat veel mensen hem kunnen zien en dat hij dus ook niet alleen op tv komt, maar dat hij uiteindelijk ook op internationale festivals, filmfestivals terecht kan komen. En dat die mensen kan raken.
Is ook een verhaal dat ik wilde vertellen. Dat ik maandenlang research had gedaan. Ik wist en voelde dat deze mensen in staat waren om zelfstandig hun leven te leiden en een uitweg te vinden uit de impasse. In de montage zie ik hoe bijzonder en onwaarschijnlijk hun levens zijn. Nu ik het materiaal terugzie en dat we tegenover elkaar zitten, de ene persoon tegen de andere, en vervolgens kom je tot, krijg je een ander beeld. Je krijgt meer diepgang nu dat we aan het monteren zijn. Ze versterken elkaar, dus de personages versterken elkaar in die montage. Met de crew zal ik trouwens nog een week of twee terug moeten naar Athene. We nemen dan nog drone shots op van de stad. Dus met een drone gaan we vliegen en filmen. En we maken ook riders, dus rijshots met auto's en bussen door de stad. Zodat we het gevoel van het labyrinth en de zoektocht die daar doorheen, daardoor heen kunt maken, dat je dat ook visueel kunt laten zien. Dus het wordt wel een, klinkt misschien een beetje gek, maar het wordt wel een trip, die film. Dus je zweeft in beeld en geluid met ons en de vluchtelingen door de stad. Dat moet ik dus nog doen. Eerst maar even afwachten tot we weer terug kunnen naar Griekenland. En de vluchtelingen die daar nog zijn ook heel blij om ons weer te zien. En ik, dat geldt ook voor de mensen die meewerken aan de film. Die vinden het ook heel prettig om hen weer te zien. Het is uiteindelijk best spannend geweest allemaal, een jaar lang. En daarna hopen we dat met het eindresultaat, de ruwe montage, dat we daarmee naar televisie kunnen om het daar te presenteren. En uiteindelijk willen we naar internationale filmfestivals. Daar komt nog animatie bij kijken. Dus we gaan samenwerken met jonge professionele animatoren. Die, laten we zeggen, de stukken die we niet konden filmen, gaan animeren. Dus die gaan het omzetten naar animatie. Dus bijvoorbeeld, en dat wordt echt heel bijzonder. Het reisverslag of de vluchtroute vanuit Syrië naar Turkije of op een boot van Turkije naar Lesbos. De angsten die mensen hebben uitgestaan. En ook het geluk van opnieuw op land staan bijvoorbeeld, om maar iets te noemen. Dat gaan we animeren. En dat zijn kleine stukjes van 30 tot seconden tot anderhalve minuut. Die dan herhaaldelijk terugkomen in een andere vorm, in een ander stukje van het verhaal. Dus dat wordt heel spannend en daarmee wordt het ook meer een klein kunstwerkje. Dus een klein kunstwerkje van verschillende mensen. Dus filmmakers, fotografen, animatoren, geluidsmensen die daar ook een steentje bij dragen. Ik kijk heel erg uit naar die fase. En dan moet het naar tv of het liefst ook naar de grotere bioscopen, grotere festivals, internationaal. Zodat ook zoveel mogelijk mensen de film kunnen zien. En dat is echt onze bedoeling geweest om de film over sowieso heel Europa te kunnen laten zien. En ik hoop nog verder, dus naar Amerika, Zuid-Amerika, Azië, het Midden-Oosten natuurlijk. Dat zou fantastisch zijn als we ook in die landen mensen kunnen bereiken. Dat labyrinth mensen aanspoort om het leven voluit te gaan leven. Dus zowel vluchtelingen als wij zelf. Dus mensen die de film zien, dat die besluiten om hun leven, het leven eigenlijk te zien als een cadeau wat je op je eigen manier kunt uitpakken. Wat zo bijzonder is aan de vluchtelingen is dat ze iedere dag opnieuw moeten uitzoeken hoe ze de volgende dag, hoe volgende week verder komen. Maar het enige wat hen, waardoor dat ze daarin slagen, is dat ze hoop koesteren en dat ze steun zoeken bij elkaar. En zij begrijpen heel goed dat het leven een alles of niets spel is. En eigenlijk geen spel. Ze hebben een leven en ze moeten in leven blijven en ze moeten proberen in veiligheid te komen. En iedere keer als er weer iets lukt, zijn ze daar dankbaar voor. En ik vind het heel knap. Ik heb heel veel respect voor hun kracht en overtuiging. En ik denk dat veel mensen daar iets van zouden kunnen leren. Zeker mensen die nu misschien gevoeld hebben met corona dat, god, dat ook hun leven misschien een klein beetje op spel heeft gestaan. Ik hoop gewoon heel veel mensen met deze film te bereiken. En ik hoop dat veel mensen een lering uit kunnen trekken. En het zou het allermooiste zo zijn als het de film in staat zou zijn om een stukje van het asielbeleid meer menselijk te maken. En meer aangepast op de wensen van de verschillende EU-landen en van de mogelijkheden die vluchtelingen bieden. Als alles alleen maar op werk terrein. Dus bijvoorbeeld in Portugal en in Italië worden vluchtelingen nu ingezet binnen in de landbouw. Simpelweg omdat seizoenswerkers er nu niet heen kunnen. Nou, dat is natuurlijk een heel mooi voorbeeld dat vluchtelingen een absolute aanvulling kunnen zijn op de arbeidsmarkt. In plaats van wat altijd wordt gezegd dat ze een last zijn. Want dat zijn ze volgens mij niet. Er zijn ontzettend veel vluchtelingen die willen werken, gemotiveerd zijn en iets echt iets heel serieus met hun leven willen doen. En dat gaan ze ook doen zodra ze stabiliteit en veiligheid hebben. Dus ik hoop dat de film daartoe ook kan aanzetten.
Florentine Mol en Geronimo Lattemeten vormen het muzikale paar Flo en Mo en zouden op 17 mei jongsleden een echtpaar worden. Het koppel heeft hun trouwdag vanwege corona uitgesteld. De kans op negatieve impact op de mooiste dag van hun leven wilden ze volledig uitsluiten.
Ik wil eerlijk zeggen dat ik vanaf moment 1 in een soort van paniek was van nee, nu kan ik niet meer trouwen dit jaar. Terwijl Geronimo, nou ja, ik noem jou meestal Mo. Eigenlijk heel relaxed met, oh, wacht maar even af en we kijken het wel aan en anders trouwen we later. Maar ik nog steeds in een soort van panic phase was van, ja, maar mijn trouwjurk is al bijna af en totaal niet realistisch kon denken. En natuurlijk ben ik dan zelf de enige persoon in de wereld die dit begrijpt en helemaal in mijn eigen zone, drama, noem maar op.
Ja, dus Jij, Flo, dacht in ieder geval van, oh jee, dit gaat hem niet worden, 17 mei,
ja,
als ik het goed begrijp.
Ik dacht dat mijn wereld verging.
Ja.
Ja. Egocentrisch.
En Geronimo, jij dacht 17 mei is nog ver weg?
Nou, ook niet eigenlijk, maar ik zat ook nog meer in een ander ding. Ik had het dan de eerste festivaloptreden zal staan, precies een dag voor ons huwelijk.
Oh, dus echt?
En dat waren de eerste twee van de 12 dit jaar, in de zomer. Dus ik zat ook midden in die organisatie. En ik dacht, het mooie was, ja, maar ik was met het organiseren van het huwelijk en met die optreden van het festival, ruim van tevoren zo van bezig. En dat ging best wel, dat ging lekker soepel. En ik dacht, oh, 2020, dat wordt wel het topjaar.
Ja.
Het is moeilijk, er kan niks meer misgaan. Totdat ineens het corona ineens in beeld kwam.
Ja.
En ik had zelf nog inderdaad nog gewoon, ja, ook met betrekking tot die optreden, ik had gewoon een beetje nog gewoon een kleine hoop dat komt wel goed. Dat wordt, dat is toch wel wat anders uitgepakt, zeg maar.
Ja, precies. En wanneer besloten jullie om het huwelijk uit te stellen?
Ik denk na de tweede persconferentie, want in de eerste persconferentie werd er gepraat over de 1,5 meter afstand. Maar we hadden nog geen grote maatregelen genomen. Ja, toen hadden we allebei wel al gezien met hoe andere landen ermee omgingen. Dus wel, ik had vooral al gemaakt, nou ja, dit gaat in Nederland ook gebeuren. En toen er bij de tweede persconferentie werd, toen is er eigenlijk heel duidelijk aangekondigd met vrouwen mag. Maar maximaal 30 mensen op 1,5 meter afstand. Daarmee hebben we eigenlijk besloten, nou dan gaan we het hele gebeuren afblazen en gaan we later trouwen. Omdat ja. Ik had zelf de keuze, ik ga niet heel veel mensen niet uitnodigen omdat ik per se nu wil trouwen. En ik wil niet trouwen op 1,5 meter afstand.
Nee.
En daarmee hebben we eigenlijk samen dezelfde avond nog de keuze gemaakt om te zeggen, we doen het niet. En we stellen het uit tot een nog nader te bepalen datum.
Ja, dus geen coronaproef huwelijk voor jullie.
Nee, zeker niet.
Nee.
Dat
gaat een beetje. Ik wil dat we dat toch met alle vrijheid gaan vieren. En dan is dat een beetje... Ja, we voelden echt voor mij een beetje beklemmend, zeg maar. Omdat het, we willen het ook onze ouderen erbij hebben. Dan weet je, dat is het helemaal extra zuur. Als je je oma of je opa zeg maar, dan, op een bepaalde afstand moet gaan staan. En eigenlijk ook niet meer niet van kan genieten.
Nee.
Ja, dus dan is het gewoon niet te moeite. Dat die vond niet te moeite om dat dan per se alles door te laten gaan.
Ja, precies. Want dat betekent ook dat niemand jullie ook bijvoorbeeld de handen zou mogen schudden of een dikke knuffel kan geven.
Ja, precies. En stel voor dat er dan uit die bijeenkomst, zeg maar, uit die samenkomst een dode zou vallen of whatever.
Ja.
Dan is het helemaal zo'n drama wat dan geplakt staat aan jouw je gelukkigste dag.
Ja, precies. En hebben jullie veel moeten regelen om moeten boeken?
Het ging vrij soepel eigenlijk. Ja. Dus alle instanties waar we mee bezig waren, de gemeente, de zaal, de keten, alles, dat ging op zich wel heel soepel eigenlijk. Omdat we dat natuurlijk alles al vroeg van tevoren hadden geregeld al.
Ja, en ik was vooral heel blij ermee, want we hebben bij heel veel plekken gewoon een aanbetaling gedaan. En bij iedereen gemaild met, hey, coronavirus, niet verantwoord, we willen het afblazen. En gewoon gezegd, weet je, als wij de aanbetaling laten staan, dan zonder extra kosten annuleren we het nu en dan boeken we jullie een volgende keer. En daarmee reageerde iedereen met eigenlijk dezelfde dag nog, prima, we laten die aanbetaling staan en we horen wel wanneer jullie gaan trouwen. Veel succes. Dus het was, ik denk dat dit in een avond geregeld was.
Ja, precies.
En hebben jullie op die 17e mei, want ja, dat had natuurlijk een hele mooie dag moeten worden, nog iets gedaan?
Nou, we hebben in een huisje waar we een paar dagen mochten zitten van familie. En daar moet je met een bootje naartoe. En toen wij daar aankwamen, had mijn allerliefste oudste zus geregeld dat er een heel groot pakket voor ons klaar stond met coronabiertjes. allemaal lekkere hapjes om de dag niet zomaar voorbij te laten gaan. Die had een hele hoop van de gasten benaderd met, heeft iedereen een centje om wat leuks voor ons te regelen? Dus daarmee, we zijn naar een weekendje geweest. Daar waren we ook de 17e, dat hebben we niet zomaar voorbij laten gaan.
Okay.
En we zijn s'avonds wezen eten op gepaste afstand bij mijn ouders. En daar zou... Wat een verrassing voor Mo zou zijn, is dat zijn moeder er ook was. Mm-hmm. En toen dacht mijn moeder, de tafel is groot genoeg om op gepaste afstand te kunnen eten met iedereen. Dus toen waren prompt onze getuigen er ook nog eens bij. Dus we hebben het zeker niet zomaar voorbij laten gaan. En het de dag een beetje kunnen vieren. Maar het grote feest moet wel echt nog komen.
Ja. En hebben jullie al een datum in gedachten?
Nee, nog niet. We zijn eigenlijk in afwachting van de ontwikkelingen komende maanden. Dus in ieder geval maand juli. Want dan heb ik begrepen dat als alles goed gaat, de capaciteit omhoog gaat naar 100 man.
Ja.
Inclusief exclusief personeel. Ja, en dan, dat heeft de zaal ook zelf aangegeven, dan kunnen we pas echt een beetje gaan kijken of dat kan, zeg maar. Of er mogelijkheden zijn. En eventueel ook nog, in het eerste geval zouden we dan dat toch naar volgend jaar moeten trekken. Want dan ben je er gewoon, is extra veilig, zeg maar.
Ja, dan hopelijk dat we over het ergste heen zijn.
Ja.
Dan hoop ik dat het gunstig gaat verlopen, in ieder geval wat de pandemie betreft. En en dat jullie dan toch nog, is het niet dit jaar en anders volgend jaar, elkaar het jawoord mogen geven.
Ja, dat hopen we snel. En we nog eigenlijk nog iets tussen door.
3 weken voor ons huwelijk hadden we ook een cd-presentatie willen hebben. Dus ik heb een kist met 300 cd's aan. Maar geen cd-presentatie.
Dus die, komt er ook nog aan. Maar,
En dat is dan een cd die jullie met z'n tweeën hebben gemaakt?
Ja, we hebben een duo en dat heet Flow en Mo.
Ja,
ik schrijf country pop songs en country pop covers van popliedjes. En dat hebben we op een cd'tje gezet. En daar wilden we een presentatie van houden en dan dat cd'tje gaan verkopen en gaan optreden. Maar ook optredens en dinges, alles is geannuleerd. Dus een nieuwe kans als corona voorbij is.
Ja,
of we nu van de maatregelen nog iets versoepelen.
Oké, nou heel erg bedankt.
Ja, jij ook bedankt.
Dankjewel dat we ons verhaal mochten doen erover.
Het uurtje Radio Oras van deze week is bijna voorbij. Onze dank van vanavond gaat uit naar Florentien, Geronimo, Alexander en Michael. Deze Marquise-uitzending is verzorgd door Jane en Renate. Radio Oras is er volgende week zondagavond tussen 8 en 9 weer. Dan met het programma Bangsamet. Bedankt voor het luisteren. Zorg goed voor jezelf en voor elkaar, lieve luisteraars. Amato,